Ik wil met u vanavond een heel klein gedeelte bespreken uit Matteüs. En misschien wilt u even met mij opslaan. Matteüs, het 11e hoofdstuk, het 28e vers. Matteüs 11, vers 28. Iedereen heeft gevonden. Daar staat: kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Neem een juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dit kleine Bijbelgedeelte wil als uitgangspunt nemen van een overdenking. En dat doe ik aan de hand van een Bijbelstudie die ik heb gezien van Dominique Koekoek uit Alphen aan de Rijn. Deze woorden zijn voor ons allemaal heel erg bekend. Alleen begint met: kom tot mij, allen die vermoed. Dat zit er zo bij iedereen in. Dat kom naar mij toe. Doe dat las, vond ik het wel een beetje vreemd klinken. Want die andere woorden zijn ons heel erg vertrouwd. Maar dat betekent natuurlijk precies hetzelfde. Wie worden hier nou door de Heer Jezus, die hier aan het woord is, aangesproken? Nou, we hebben het kunnen lezen. Eerste plaats mensen die vermoeid zijn. Ten tweede mensen die gebukt gaan onder lasten. Ten derde mensen die de rust in hun leven kwijt zijn. En ten vierde mensen die Jezus niet of niet goed kennen. Het gaat hier dan over vier verschillende groepen mensen. Of is het één groep die gebukt gaat onder één van deze of van alle vier deze problemen? Nou, ik denk dat het laatste het geval is, dat hier een grote groep wordt aangesproken. Het gaat eerst over vermoeidheid. Vermoeidheid, daar wordt hiervoor in de Bijbel, in de Griekse vertaling, het woordje kopos voor gebruikt. En kopos wil zoveel zeggen als slagen oplopen, harde arbeid verrichten, werk doen met moeite en zwoegen. Dus het woord vermoeid wil zeggen dat je hard gewerkt hebt en nu erg moe bent. En dat kan zijn door lichamelijke arbeid, maar ook door geestelijke inspanning. Door teleurstelling of verdriet, door tegenslagen in het leven, door stress, door problemen, angsten, spanningen enzovoort. Door al dit soort zaken ben je lichamelijk en psychisch moe geworden. Het gaat eigenlijk niet meer verder in je leven. Tegenwoordig spreken we heel vaak in dit verband van een burn-out. Je bent helemaal terneergeslagen. Je ziet er niet meer zitten. Je weet niet hoe je verder moet. En je moet een tijd afstand nemen van je werk, zegt de huisarts. En soms ook nog psychische hulp zoeken in zo'n situatie. Ten tweede gaat het hier over onder lasten gebukt gaan. En hier staat het Griekse woord fortos. En dat betekent last, lading, zoals van een schip. Maar je kunt ook denken aan een lading die op je schouders ligt. Een zware last die je op je nek hebt. Dit onder lasten gebukt gaan wordt niet alleen voor tastbare lasten gebruikt, maar ook weer voor psychische lasten. In het bijzonder wordt het gebruikt voor lasten als rituelen. Zware geboden en voorschriften. Hier moeten we denken aan de zware lasten die het Joodse leven kent. En er zijn ook in sommige kerkelijke omstandigheden ook lasten, rituelen, die christenen elkaar opleggen. Dat komt ook voor. Een gebod of een voorschrift kan een last zijn. Laten we even iets verder bladeren naar het boek Handelingen. En er staat in het 15e hoofdstuk van Handelingen. Vers vers 28, dus Handelingen 15, vers 28 staat: want er heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht u verder geen last op te leggen dan deze noodzakelijke dingen. En dan komen die enkele lasten die er overblijven als het gaat om, laten we zeggen, godsdienstige lasten. Dat is je onthoud van afgodenoffers, van bloed, van het verstikte en van hoererij. Als u zich ver van deze dingen houdt, zult u handelen. Vaarwel. Dus hier wordt de wet, de rituelen, de gevolgen van de wet, hoe je je in het dagelijks leven moet gedragen, worden ook hier een last genoemd. En hier zegt Lucas in Handelingen: je moet je onthouden van afgoden, van bloed, van het verstikte en van hoererij. En verder zijn er eigenlijk geen wetten die voor ons nieuwtestamentische christenen nog gelden. Het gaat dus over last die fariseeën en schriftgeleerden het volk opgelegd hebben. En daar kunnen we over lezen. Gaan we even weer terug naar Matteüs, maar dan naar het 23e hoofdstuk. Matteüs 23, de eerste vier versen. Toen sprak Jezus tot de menigte en tot zijn discipelen: de schriftgeleerden en fariseeën zijn gaan zitten op de stoel van Mozes. Daarom, al wat zij u zeggen dat u in acht moet nemen, neem dat in acht en doe het. Maar doe niet overkomstig hun werken, want ze zeggen het, maar doen het zelf niet. Want zij binden lasten samen die zwaar zijn en moeilijk om te dragen, en ze leggen ze op de schouders van de mensen, maar ze willen die zelf met geen vinger verroeren. Dat is toch wel wat. De fariseeën en schriftgeleerden die het volk precies moeten vertellen hoe het allemaal in elkaar zit, hoe ze moeten leven, waaraan ze zich moeten houden. Daarvan zegt de Heer Jezus: ze leggen jullie lasten op, maar zelf verroeren ze eigenlijk geen vinger. Ze doen er zelf niks op uit. Ze gaan op de stoel van Mozes zitten. Ze nemen een plaats in die hun niet toekomt. Mozes was degene die namens de Heere God de wet aan de mensen gaf op de Sinaï. Maar de fariseeën die dachten dat ze daar nog heel wat aan toe moesten voegen. Ik werk als vrijwilliger in de synagoge. En daar worden heel wat rituelen, heel wat gewoonten, wordt daar streng de hand aan gehouden. Een van de symbolen die in de synagoge te vinden is, en in heel veel synagoges, is een granaatappel. Je hebt daar de heilige ark en daar worden de Torahrollen in bewaard. En dan links en rechts staan twee grote houten granaatappelen. En waarom staan die daar? Omdat biologen hebben ontdekt, uitgezocht, dat een granaatappel 613 pitjes heeft. Nou, dan moet je alles niet geloven wat iedereen zomaar beweert. Maar de Joodse dames die ik goed ken in de synagoge, die hebben zo'n granaatappel, nu een klein jaar geleden, door midden gesneden. Je hebt die pitjes eruit gepeuterd en dat zijn er 613. En Joden hebben 613 ge- of verboden. Moet je eens voorstellen. We kennen 10 geboden uit de Bijbel, maar Joden hebben 613 dingen die ze mogen doen en die ze moeten doen en die ze moeten laten, die ze niet mogen doen. Nou, je zou kunnen zeggen, iemand is in die gemeenschap wel op de stoel van Mozes gaan zitten en heeft zelf gedacht, dit moet je doen en dat moet je laten. En dat gaat heel ver. Daar zal ik u niet mee vermoeien. Maar ook tegenwoordig zijn er wel lasten, geboden, gewoonten, riten, ook in kerkelijke gemeenschappen, die behoorlijk op iemand kunnen drukken. Dat mensen bij zichzelf niet meer vrij zijn in hun denken, maar dat er heel veel min of meer vastgelegde of niet vastgelegde afspraken zijn waaraan mensen zich moeten houden. En als je dat niet doet, laten we zeggen, wat je op zondag wel of niet zou mogen, om een voorbeeld te noemen, dan kunnen mensen behoorlijk last van hebben, omdat ze denken, ik heb hier een regel overtreden. Maar dat zijn regels die door mensen zijn gemaakt. Dat is natuurlijk een heel groot verschil met die paar geboden die we net met elkaar hebben bekeken en die nog steeds ook nu voor de kerk gelden. Dus een verdriet een gebod of voorschrift kan een last zijn. Wat ook een last kan zijn, dat is verdriet. En dat kunt u vinden in Sefania. Dat is bijna aan het eind van het Oude Testament. Nahum, Habakkuk, Sefania. Daarvan zoeken we op het derde hoofdstuk. Heb je het gevonden? Nahum, Habakkuk, Sefania. Daar staat in Sefania 3, vers 18. Wie bedroefd zijn vanwege de samenkomst zal ik verzamelen. Zij zijn uit u. De smaad drukt als een last op hen. Dus mensen zijn bedroefd. En die last van het verdriet drukt als een last op hen. Je lichaam kan ook een last zijn. Als je ernstig ziek bent of je bent gehandicapt, dat kan voor mensen een hele zware last zijn om te dragen. Waar anderen kunnen lopen en praten en vrij zijn om zich te bewegen, zit jij gebonden aan een kamer. Je kunt niks. Of een rolstoel waardoor je ernstig beperkt wordt. Of door een verminderd spraakvermogen. Of een doofheid die je een normaal sociaal leven bijna onmogelijk maakt. Of je kunt blind zijn, maar ook enorme beperkingen geeft voor degene die je onder moeten lijden. Ook dat kan als een last worden ervaren. En dan zoeken we even op Hebreeën, het 12e hoofdstuk. En daar komen we een last tegen die ook niet uit te vlakken is. Hebreeën 12 vers 1, daar lezen we. Wel nu dan, laten ook wij, nu we door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. Met andere woorden, ook de zonde kan op een mens drukken als een zware last. Bijvoorbeeld, en er staat nog bij, en laten we met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Dus je hebt de volharding voor nodig, maar de zonde die kan een last zijn. Bijvoorbeeld, je doet je anders voor dan je in werkelijkheid bent. Je leeft anders dan het geloof van je vraagt. Of er is bepaalde zonde die zo geworteld heeft, zo vastgezet in je gedachten, in je geest, in je lichaam, dat je dat als een last voelt. Je wilt wel af, maar het is maar heel erg moeilijk om er werkelijk van af te komen. Als je een dubbel leven leidt, dan kan de zonde ook een grote last zijn. En je voelt zelf wel, dit is niet oké, het is niet goed. En wie tot geloof gekomen is, die weet dat de Heilige Geest het geweten vormt. Om niet te zeggen, de Heilige Geest is eigenlijk het geweten. En de Heilige Geest, die klaagt je aan. Die zegt, wat je daar doet, is niet goed. Leg dat af. Stop ermee. Probeer niet in eigen kracht, maar met hulp van God zelf om die zonde af te leggen. Het is een last waar je onder gebukt gaat. Het missen van contact met God, dat kan ook een last zijn. En dat is eigenlijk het gevolg van die vorige lasten. En Jezus belooft dan, ik zal je rust geven en je zult rust vinden. Voor het rust geven wordt het Griekse woord anapau gebruikt. En hierin herkennen we het woord pauze. Pauze. Je houdt op met dragen van je last. Je wordt bevrijd van die zonde last. Je houdt op met inspanning. En je krijgt nieuwe kracht. Je leven wordt er fris. Je komt tot rust. En je kunt weer verder. Maar zijn daarmee ook alle problemen opgelost? Nee. Het kan heel goed zijn dat je nog steeds dezelfde problemen hebt. Maar jij bent zelf anders geworden. Je kunt nu verder in de kracht van en met behulp van de Heer. En de Heilige Geest gaat in je ziel aan het werk. En doet een groot en groot werk in ons. Voor wie is nou die toezegging, die belofte die de Heer Jezus in deze woorden doet van Matthäus, voor wie zijn die nou bedoeld? Want om die rust te kunnen ontvangen, moet je wel aan een bepaald aantal voorwaarden voldoen. De Heer Jezus die gooit niet zomaar iets op de grond en zegt, nou ja, raad maar op wat van je gading is, wat je kunt gebruiken, dat pakt je maar uit. Nee, hij stelt wel voorwaarden. Wat hij zegt, kom tot mij. Met andere woorden, je moet wel in beweging komen. Je moet naar de Heer gaan. Jezus roept allebei ze die vermoeid en belast zijn en onder de lastige gebuk gaan. Maar dan moet je wel eerst dat zelf erkennen. En dat is de eerste stap. Er zijn genoeg mensen, maar dat weten we allemaal wel, die zeggen zonde, ik doe geen mens kwaad. Ik geef iedereen het zijne. Er is niemand die last van mij heeft. Ik probeer goed te doen aan iedereen. Ik schenk gaven aan goede doelen. Ja, wat is er eigenlijk mis met mij? Nou, zo iemand, die komt nooit op deze manier de soort te blijven denken tot geloof. Want de Heer Jezus roept niet in de wilde weg. Hij heeft bepaalde mensen op het oog. Zoals hij zegt, ik ben niet gekomen voor rechtvaardigen, maar voor zondaren. Ik ben niet gekomen voor gezonde mensen. Ik ben gekomen voor de mensen die ziek zijn. Daar ben ik voor gekomen. Maar die moeten wel naar mij toekomen. Eigenlijk staat er dus dat die mensen roept die moe zijn van de zondelast in hun leven en op allerlei manieren misschien wel geprobeerd hebben van die last af te komen, maar toch merken dat er geen echte bevrijding is. En de Heer maakt duidelijk dat er wel echte bevrijding van je zondelast mogelijk is als je je zonde erkent, je onmacht herkent en bij hem komt, zodat hij je die vrede en rust kan geven. Dus het is eerst een erkenning. Je moet naar hem toe gaan. Dus dat is een stap die van de mens uit naar de Heer Jezus wordt gezet. Hij roept en hij spreekt aan om wie het allemaal gaat, die vermoeid zijn en belast zijn, die onder lastige druk gebruik gaan. Ik kan je ervan afhelpen, maar jij moet van jouw kant dan wel een stap zetten naar mij toe. Johannes 1, vers 12. Daar gaan we ook nog even op zoeken, als u wilt, met mij. Wat zei ik, Johannes? Johannes 12. Zeg ik dat? Ja, ik doe het verkeerd. Ik moet zeggen Johannes 12, vers 2. Nou, als iets verder bladeren. Maar je komt wel. Want u had al uw hand bij het evangelie van Johannes. Dus dat moet lukken. Johannes 12, vers 2. Nee. Is het 2 vers 12? Nou, ik zal u vertellen, er staat, en u hebt misschien wel op een andere plek het al gevonden, Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet, door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven, vervloekt is ieder die aan een kruis hangt. Ja? En ik weet niet, misschien hebt u het gevonden. We hebben twee voorgangers in ons midden, dus ik voel mij niet verplicht een antwoord te geven. Ik verwacht het een van de beide mannen waar het precies staat. In Galaten. En goed, dan gaan we eerst, om het moeilijker te maken, nog even Matteüs opzoeken. Matteüs 16. Ik hoop dat ik dat goed heb opgeschreven of uitgetypt. Matteüs 16. Want daar staat, want wie zijn leven zou willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen om mij, die zal het vinden. Want wat baart voor de mens als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel een schade leidt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Dat zei ik, ja. Matteüs 16:25 heb ik gelezen volgens mij. Ja? Want daar staat dat. Even teruggaan naar het juk. Dus de Heer Jezus heeft eerst laten zien in Johannes 1, vers 12. Dat dit bij Jezus komen niet anders is dan de Heer aanvaarden. Als hij zegt, kom tot mij, kom naar mij toe, dan betekent dat dat je voldoet aan die voorwaarden die ik eerst noemde, dat je naar hem toe gaat en hem vervolgens gaat aanvaarden. Je moet aanvaarden dat hij de heiland is en dat hij de straf voor je zonde gedragen heeft en dat hij alleen echte redding, rust en vrede kan geven. Je moet hem gewoon een plek in je leven geven. Anders gezegd, je laat hem binnen in je hart. Dus de eerste voorwaarde, naar hem toe gaan, hem aanvaarden, erkennen dat je een zondaar bent en vervolgens hem een plek in je hart geven. De tweede voorwaarde is, je moet zijn juk op je nemen. En onder het juk kun je twee dingen verstaan. Je kunt het juk van de Heer Jezus zelf moeten dragen, want hij is een voorbeeld voor ons. Of Jezus spreekt hier over het juk dat hij ons oplegt om dat ons moet helpen om makkelijker de lasten te dragen. Dus het juk opnemen kun je tweeledig opvatten. Het juk dat Jezus zelf moest dragen en dat nu voor ons een voorbeeld is. En het juk dat hij ons oplegt om ons te helpen de lasten makkelijker te maken. Het juk opnemen betekent voor de Joden dat je in de leer ging bij een rabbijn. Neem mijn juk op betekent dan eigenlijk, wees mijn volgeling en houd je aan wat ik je leer. Dus voor Joden betekent het juk opnemen, ga naar een rabbijn, ga bij hem in de leer en volg zijn aanwijzingen, ga als ware bij hem op cursus. Dus hier is het juk opnemen, in de leer gaan. En Heer Jezus zegt, als je mijn juk opneemt, dan moet je van mij leren. En leer van mij, zegt hij. En tegen zijn discipelen zei hij, volg mij en zo roept u ook ons. Het juk op je nemen betekent ook dat er weer een last op je schouders komt te liggen. Terwijl de Heer voor jouw ziel rust belooft, belooft hij dus, zoals ik al zei, geen gemakkelijk en zorgeloos leven. Hij heeft zelf ook een juk gedragen. En nu zegt hij dat je zijn juk op je moet nemen. En wat is dat juk? Dat was het kruis. Vandaar dat Jezus meerdere malen spreekt over het feit dat wij kruisdragers moeten zijn. Achter hem aan. Want in Matteüs 10 vers 38 lezen we, en wie zijn kruis niet op zich neemt, is mij niet waard. En wat ik net uit Matteüs wilde citeren, daar zei Jezus tegen zijn discipelen, als iemand achter mij wil komen, moet hij zelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven zal behouden, die zal het verliezen. En wie zijn leven zal verliezen om mij, die zal het vinden. Nou, het kruis is voor christenen een geliefd symbool van redding. We hebben hier niet voor niets een kruis boven de kansel. Veel christenen dragen een kruisje aan een kettingje om een hals. Maar eigenlijk is het kruis een symbool van de schande. Voor ons is het natuurlijk een symbool van de opstanding. Dat hij de dood aan het kruis heeft overwonnen. Maar op zich is het kruis een teken van schande. Want er staat in Handelingen 12 vers 2, ik zal het citeren. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden. Wat is uitgeschreven? Vervloekt is ieder die aan een hout hangt. Nou, het kruis op je nemen was in letterlijke zin. De dwarsbalk van een kruis waar een veroordeelde zelf op zijn nek, op zijn rug, die dwarsbalk moest te dragen. Dat was behoorlijk zwaar. Dus je bent op weg naar je oordeel, naar je veroordeling, naar je doodstraf. En vervolgens moet je ook nog zelf dat kruis dragen. Dat is natuurlijk eigenlijk verschrikkelijk. Daar bezweken mensen onder. En ook Jezus, zoals je weet, had daar bijna de kracht niet meer voor. Daar wordt Simon van Cyrene opgedragen. Neem dat kruis over en je moet het maar even voor hem gaan dragen. Nou, daar stond die man waarschijnlijk ook niet op te wachten. Want met zo'n kruishout op je nek, ja, loop je eigenlijk voor schande. Je loopt eigenlijk met een smaad op je nek. En geen enkele christen, heb ik al eerder gezegd, wordt een mooi of voorspoedig leven beloofd. Je wordt niet geroepen om blij en gelukkig te zijn. Eigenlijk roept Jezus je op om te sterven. Christenen zijn in zekere zin geestelijke zelfmoordenaars. Maar juist aan jezelf te sterven en hem te laten leven en hem een plaats in je leven te geven, ontvang je die bijzondere rust en vrede die de Jezus in het begin van onze tekst ook beloofd heeft. En dan leert hij ook nog iets over zachtmoedigheid. Nu zien we dat de Heer Jezus nog steeds dezelfde boodschap brengt. Je vader en moeder hebben je op de wereld gezet. Maar ik breng je in het eeuwige leven. Je ouders brachten je in het dagelijkse menselijke leven. Waar een begin en een eind aan zit. Maar ik breng je naar een eeuwig leven. Ik breng je naar uiteindelijk de hemel. En daarin moet ik in je leven op de eerste plaats komen. We moeten iets heel belangrijks van de Heer Jezus leren, namelijk zijn karakter. En dat is zachtmoedigheid en nederigheid. Toch maar even opzoeken. Matteüs 11. Vers 29. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dus de Heer Jezus vraagt van ons, van hem te leren om je juk op te nemen. En dat juk, dat vertegenwoordigt zachtmoedigheid en nederigheid. En nederigheid, wat hier staat, nederig van hart, is de vertaling van het Griekse woord tapijnos. En dat laat zien dat je op de grond ligt. Dat je heel laag bent. Dat je eigenlijk figuurlijk minderwaardig bent. Te neergedrukt door verdriet. Dat je jezelf deemoedig moet opstellen als een slaaf. Dat heeft weer te maken. De onderste weggaan. Je daalt af tot het diepste. Lager kan er niet. Nou, daarin ben je ook een volgeling van de Heer Jezus. Want de diepte die hij heeft moeten doormaken, nou, die hoeven we gelukkig niet door te maken. Maar het is wel een beeld van die nederigheid die de Heer Jezus ons wil leren. En zachtmoedigheid is ook weer een vertaling van een Grieks woord. Daar staat praos. En praos, dat betekent zacht, lieflijk, vriendelijk. Zo is de Heer Jezus als voorbeeld. En zo wil hij dat wij ook zijn. Zo moeten we met elkaar omgaan. En zo moet ons karakter gevormd worden naar zijn beeld. Een bekende tekst uit Filippenzen. Daar staat dat, Filippenzen 4, de versen 4 en 5, dat uw vriendelijkheid alle mensen bekend moet zijn. De Heer is nabij. Je moet als een vriendelijk mens bekend staan. En ik vind in dit geval de herziende staafduiding nog mooier. Want er staat geen vriendelijkheid, als je het opzoekt in Filippenzen 4, vers 4 en 5. Daar staat welwillendheid. Dat vind ik nog wat verder gaan. Vriendelijk kun je nog wel zijn, hè? Goedemorgen, buurman. Het is altijd een vriendelijke man. Hij groet altijd heel aardig. Hij knikt iemand toe. Hij brengt vriendelijkheid met zich mee. Maar in deze vertaling is het toch misschien nog wat beter. Welwillendheid heeft ook te maken dat je niet alleen maar vriendelijk bent met je woorden, maar dat je welwillend bent. Bereid bent om anderen te helpen. Welwillend bent, bereid bent om iets bij te dragen aan het verdriet van anderen. Dus vriendelijkheid, nou, dat is mooi. Maar ik vind welwillendheid, van goede wil zijn, vanuit je hart om iets te doen, erg nog mooier. Je moet bereid zijn om de levenslessen van de Heer Jezus te leren. En moet je leven en hoe je van karakter moet werken, dat je zachtmoedig wordt. Zachtmoedig. Nou, zachtmoedig is ook niet een eitje. Iemand die over zich heen laat lopen. Een deurmat waar je alles tegen kunt zeggen en alles mee kunt doen. Maar zachtmoedig wil zeggen dat je een zacht gemoed hebt. Dat je benaderbaar bent. Dat je mee kunt leven met iemand. En als je nederig bent, en dan gaat het niet meer om meer wat jij wilt en wat jou het beste uitkomt, of hoe je in het leven door anderen kunt worden gezien als iemand die geslaagd is. Maar dat leert ons dat je wat je voor de Heer moet doen. En om wat de Heer wil en wat jij voor hem kunt doen en mag doen, dat is belangrijk. Daar gaat het om. Het gaat niet om hoe we als mensen worden beoordeeld. Want daar kunnen we ons ernstig in vergissen. Er zijn genoeg mensen die allervriendelijkst omgaan met iedereen. En die blijken opeens een heel ander leven te leiden. Ik hoorde pas, geloof ik deze week nog, dat er van de kamp Beulen in het naziregime in Duitsland, in Polen, in de kampen, dat die mensen zondags in de kerk zaten. Die zaten onder het gehoor van een dominee. Dan denk je, dat kan toch niet? Dat je zo leeft en zo handelt en tegelijkertijd christen bent of christen speelt of doet alsof je christen bent, maar het bestaat. Dus het is geen gemakkelijk leven. Je hebt een juk. Je hebt een last te dragen. Maar die last druk je niet meer helemaal neer. Maar de Heer zegt, ik geef je de kracht om die last te dragen. De ernstige zieken, ook die we onze gemeente hebben, die waarschijnlijk wel, naar de mens gesproken, fataal, als je dat mag zeggen, zullen aflopen. Die hebben niet minder pijn en ook niet minder verdriet soms, maar die kunnen wel die last dragen waar een ander onderdoor gaat, kunnen zij blijven getuigen van ik word gedragen. Ik hoef het niet alleen te doen. Het overkomt me wel, maar ik vind er rust in. Nou, aan het kruis stierf Jezus met geopende armen. Hij is de armen uitgespreid. Dat is symbolisch. Vanaf het kruis had hij zijn arm als het ware wijd geopend. En hij wil tegen de mensen zeggen, kom bij mij. Ben bij je veilig, geborgen bij mij, ben je welkom. En ik geef je rust. Nou, een bekend lied, veilig in Jezus' armen. Dat is een behoorlijke vertaling van wat dit symbolisch betekent. Dat de Heer Jezus als het ware met beide armen gespreid, gekruisigd is en tegelijkertijd een nodiging geven om bij hem de rust te vinden die nergens anders is te verkrijgen.